5. En agenda punt 5 betreft de voortgang van het armoedebeleid. Het college van BMW informeert de commissie over de voortgang in de uitvoering van het armoedebeleid. En u heeft daar inmiddels op uw informatiesysteem een uitgebreide presentatie van ontvangen. En vanavond zal er door de heer Roes een verkorte versie van deze presentatie worden gegeven. Zoals u gewend bent van mij, verzoek ik u om uw vragen inhoudelijk even op te sparen totdat de presentatie is afgerond. Maar mochten er dringende vragen zijn om iets te verduidelijken in de presentatie, dan kunt u die wel stellen. Dus als de heer Roes zover is, dan wil ik hem graag het woord geven. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Zoals u al zei, er is een uitgebreide presentatie verzonden via de agendastukken. Helaas, er is te weinig tijd om alles te vertellen, wat ik natuurlijk wel heel jammer vind. Vooral de stukken over corona heb ik even uit deze presentatie gelaten, omdat ik denk dat die wel voor zich spreken. Maar ik wil nog wel even benadrukken dat de invloed van corona natuurlijk ook op het armoedebeleid heel groot is. Hier op deze sheet geven we even weer wat globaal onze uitgangspunten waren bij de armoedenota die begin 2019 is vastgesteld. Alle inwoners van Uithoorn krijgen gelijke kansen om mee te doen. Dat is het uitgangspunt met daaronder een aantal punten van hoe we dat dan aanpakken en wat daaraan ten grondslag ligt. De beleidsdoelstellingen, dat zijn er 5. Intensiever samenwerken, armoede bij inwoners vroegtijdig in beeld krijgen, alle kinderen doen mee, dat is onze aanpak, kinderarmoede, de inwoner staat centraal, oftewel maatwerk leveren en uiteindelijk effectiever schuldhulp verlenen. Op het gebied van intensiever samenwerken zijn er een aantal dingen bereikt waarvan ik er 2 eventjes uit wil pikken. De eerste is de update armoedeaanpak. We hebben samen met onze samenwerkingspartners 2 keer een armoedeupdate uitgebracht. Eentje in juni en eentje in oktober. En centraal in die update armoedeaanpak zat eigenlijk de gezamenlijke aanpak van die armoede. Dus het is niet een mededelingenbriefje van de gemeente naar de samenwerkingspartners, maar het is echt een gezamenlijke armoedeupdate van alle partijen die iets in de armoedeaanpak doen. En in januari zal dan de 3e editie verschijnen. Samenwerking met werkgevers heeft afgelopen jaar gespeeld. In samenwerking met een aantal werkgevers hebben we een actie uitgezet om personeel met geldzorgen te ondersteunen. Er is een brief gestuurd naar 1000 ondernemers in Uithoorn en de Kwakel, waarin wij aandacht voor personeel met geldzorgen vragen en eigenlijk een oproep aan werkgevers doen om hun personeel daar ook bij te steunen. In die brief hebben we informatie gegeven over de website financieelfittewerknemers.nl, waar ondernemers of werkgevers informatie kunnen opzoeken over hoe zij hun werknemers kunnen ondersteunen. En we hebben informatie gegeven over het Financieel Café Uithoorn, dus de lokale informatie. Als het gaat om beleidspunt 2, armoede vroegtijdig in beeld, zijn er 4 onderwerpen in de uitgebreide presentatie. Hier ga ik er op 2 ietsje verder op in. De aanpak vroeg erop af. Dat zijn de huisbezoeken die afgelegd worden door maatschappelijk werkers en schuldhulpverleners naar aanleiding van betalingsachterstanden van bijvoorbeeld huur of gas en licht en water. Die aanpak is december 2019 gestart en er waren in de start van die pilot waren wat opstartproblemen vanwege technische problemen, maar ook omdat een aantal beoogde samenwerkingspartners toch niet mee wilden doen aan de pilot, omdat er een landelijk convenant aan zit te komen. En dat zit er nu ook inderdaad aan te komen, dat gaat 1 januari van start. Het betekende dat er niet zoveel meldingen waren van 2 verschillende betalingsachterstanden, terwijl dat juist de bedoeling was dat we daarop af zouden gaan. Uiteindelijk is er dus voor gekozen om niet op matches af te gaan, dus 2 meldingen, maar ook dat als er 1 melding van een betalingsachterstand was, dat er dan ook een huisbezoek zou worden afgelegd. Helaas, we weten het allemaal, in maart 2020 kwam toen corona over ons heen. Dus huisbezoeken waren niet meer mogelijk. Dus toen is er besloten om brieven te gaan sturen. En uiteindelijk in juni 2020, toen vonden uiteindelijk gelukkig toch nog de eerste matches plaats. Deze aanpak is in september geëvalueerd. En een van de belangrijkste resultaten die uit de evaluatie kwam, is dat eigenlijk die huisbezoeken en later die brieven eigenlijk allemaal nieuwe contacten hebben opgeleverd. Dus niet mensen die al bij schuldhulpverlening bekend waren, maar juist de mensen die we vroeger in beeld wilden krijgen. Het tweede is pilot inzet op levensgebeurtenissen. Dat is een pilot die we doen bij het sociaal team en bij zorg en veiligheid. Dus dat is waar de meest kwetsbare mensen hun ondersteuning krijgen. En wat we wilden met deze pilot is onderzoeken of mensen die na een grote gebeurtenis in hun leven, als die in financiële problemen kwamen, of ze met een kleine bijdrage weer op het pad gezet konden worden, waardoor ze niet nog heel lang met die financiële problemen blijven zitten. En zo'n levensgebeurtenis, dat zijn de gebruikelijke dingen, hè, geboorte, overlijden, trouwen. En dat is toevallig vanmorgen geëvalueerd. En uit de evaluatie kwam, dus drie keer is het ingezet. En wat daar vooral uit die evaluatie kwam, is dat, we kunnen natuurlijk niet zeggen dat de kosten zijn voorkomen, want die kosten zijn uiteindelijk helemaal niet gemaakt. Maar we vermoeden dat de inzet die we hebben gedaan, de middelen die we hebben ingezet, dat geld, die financiële bijdrage, dat dat uiteindelijk veel meer kosten waren geweest als we dat geld niet hadden ingezet. En dat dat vermoedelijk voor kosten voor de inwoner had gezorgd en vermoedelijk ook voor kosten voor de gemeente. Daarnaast heeft het voor heel veel rust gezorgd bij de gezinnen. Dus het stressniveau is heel erg doorgedaald. En ook escalerende situaties in de straat of in het huishouden zijn voorkomen. Evaluatie december, dat was vanmorgen. Alle kinderen doen mee. We zijn hebben heel erg ingezet op de pilot aanpak kinderarmoede. Dat is al een jaar geleden gebeurd, na de zomervakantie 2019, op de basisscholen met de oude kindadviseurs. En na de afgelopen zomervakantie zijn we ook verder gegaan met die aanpak op het voortgezet onderwijs en bij de jeugdgezondheidszorg. Hier staat nog consultatiebureau, maar we hebben, hij is breder. Ook op latere leeftijd, waar de jeugdgezondheidszorg in beeld komt, wordt armoede uitgevraagd. Deze partijen hebben allemaal de training signaleren van geldzorgen en dan gevolgd. En zijn op hun plekken op zoek gegaan naar signalen van armoede in de klas bijvoorbeeld en bij de schooladministratie. Scholen voor voortgezet onderwijs hebben allemaal toegezegd financiële educatie te gaan inzetten. Een van de resultaten is dat er meer gebruik gemaakt is van kindregelingen. Maar tegelijkertijd is ook een van de resultaten dat blijvende aandacht voor armoede in de klas nog wel nodig is. Als het gaat dan om de inwoners centraal. Drie punten in de uitgebreide presentatie, geldproblemen tijdig aanpakken, de minimaregelingen, daar staan wat cijfers over, en armoede en duurzaamheid. Die geldproblemen tijdig aanpakken, daarvoor hebben we deze spread in de nieuwe meerbode eind september laten plaatsen, waar heel veel informatie staat over geldproblemen tijdig aanpakken. Ik heb hem ook bij me, omdat ik denk dat hij in zo'n sheet toch niet zo mooi van voorkomt. Nou, vanwege corona ga ik geen rondje lopen om het allemaal uit te delen, maar ik kan me voorstellen dat de commissie Leven na afloop straks toch even een exemplaar wil meenemen voor thuis. Of misschien wel om op een goede plek in Uithoren op te hangen, waar wellicht mensen komen die informatie nodig hebben. Armoede en duurzaamheid. In samenwerking met de projectleider Duurzaamheid hebben we een actie opgezet om energiebesparing ook mogelijk te maken voor mensen die van weinig geld moeten rondkomen. Er zijn vouchers ter waarde van €44 beschikbaar gesteld, waar mensen duurzame producten van kunnen kopen. En dan moet je denken aan radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips, dat soort zaken. Via de voedselbank zijn die vorige week verspreid. En vrijwel iedereen, heb ik horen zeggen, heeft zo'n voucher graag willen hebben. Dus we moeten nog gaan evalueren of die mensen die vouchers ook zijn gaan besteden. En of we die actie verder willen voortzetten. Kom ik op mijn laatste punt, effectieve schuldhulp verlenen. De vier wetswijzigingen die staan in de uitgebreide presentatie, inclusief een korte uitleg waar ze voor bedoeld zijn. En nu wil ik het heel kort even hebben over stresssensitieve schuldhulpverlening. Daar hebben we een pilot voor. De pilot heeft eigenlijk drie doelen: voorkomen van meer stress, het vermijden van onnodige cognitieve belasting, waarmee bedoeld wordt geen ingewikkelde zaken of te veel informatie om te onthouden. En als derde punt het versterken van de executieve functies. En de executieve functies, dat zijn de dingen die we niet in een schoolvak leren, namelijk dingen als het omgaan met verleidingen, het oplossen van problemen en het veerkracht tonen na een tegenslag. Nou, hoe gaan we dat doen? Om te beginnen gaan de schuldhulpverleners bij elk intakegesprek de impact van chronische stress bespreken. En samen met de klant in gesprek gaan, hoe is dat nou voor die klant, die stress? En dat komt ook in de vervolggesprekken terug, zodat problematiek eigenlijk elke keer besproken wordt in de context van stressniveau. En om te kijken, als het stressniveau aangepakt wordt, versterkt dat dan ook de zelfredzaamheid van de mensen. En daarnaast stresssensitieve communicatie. We maken de communicatie makkelijker, aantrekkelijker, socialer en meer tijdig. En in de uitgebreide presentatie zit ook een voorbeeld van een brief. Hoe we dat voorheen formuleerden en hoe we dat nu op een wat meer stresssensitieve manier doen. De corona-sheet sla ik ook even over en dan blik ik vooruit naar de jaren 2021-2022. Op het gebied van samenwerken willen we nog meer samen gaan werken met de scholen, met de ondernemers, met de kerken, met de zorgverleners, maar waarschijnlijk nog met veel, veel meer partijen. Armoede vroeger in beeld. Vroegsignalering wordt per 1 januari een wettelijke taak. Dus dat is geen pilot meer, maar die gaan we gewoon uitvoeren. En als corona voorbij is, dan kunnen we misschien ook weer wat meer initiatieven naar de inwoners toe ondernemen. Gaat het om kinderarmoede, gaan we inzetten op de Week van het Geld. Die vindt plaats eind maart. Daar staat financiële educatie voor kinderen centraal, maar ook voor volwassenen. Als het gaat om maatwerk, dan willen we nog meer toegankelijkheid, nog meer maatwerk, nog meer regulier werken. En we willen kijken of we ook de minimale regelingen door middel van digitaliseren wat toegankelijker kunnen maken. Gaat het om schuldhulpverlening, dan zitten er 4 belangrijke wetswijzigingen aan te komen, waarvan we hopen dat als die eenmaal geïmplementeerd zijn, dat die klantvriendelijker werken en dat mensen effectiever uit de schuldenproblemen geholpen kunnen worden. We gaan verder met de stresssensitieve dienstverlening. Ja, en we hopen toch ook dat als er straks na de afloop van de coronacrisis mensen zich massaal gaan melden voor schuldhulpverlening, dat we dan kunnen rekenen op extra middelen vanuit het Rijk. Daar zijn toezeggingen over, maar die zijn nog niet zo concreet. Dat was wat mij betreft de presentatie.
Dank u wel, meneer Roes. Het is kort en bondig, dus daar ga ik vanuit dat er vanuit de commissie nog wel een aantal vragen zullen volgen. Dus ik wil u verzoeken om nog even te blijven staan. En dan gaan we even kijken wie van de commissieleden vragen heeft. Dan begin ik op rechts. Ik zie eigenlijk dat alle commissieleden, behalve meneer Boomman, vragen hebben. Dus dan beginnen we op de rechterkant bij mevrouw Boegta. Aan u het woord. En ik stel voor dat u de vraag stelt en dat u dan even de gelegenheid geeft om de vraag te laten beantwoorden. Want ik zie dat de heer Roes niet in de gelegenheid is om alle vragen te noteren. Dan wordt het natuurlijk wel erg lastig. Ja, toch? Oké. Laten we het zo doen. Aan u het woord, mevrouw Boegta.
Ja, dank voorzitter. Ja, allereerst complimenten en dank voor de presentatie. Sowieso complimenten over de advertentie. Die heb ik zelf ook in de krant gezien. Dus ik denk dat het een heel mooie manier is om echt toegankelijk te zijn en iedereen te bereiken. Ook de mensen die dat misschien niet snel zou bereiken. De duurzaamheidsvouchers vind ik ook echt helemaal top. Dus ik hoop dat jullie daar ook zeker mee doorgaan. Dan kom ik tot mijn vraag. U gaf aan dat er dat in de sheet staat dat er meer kindregelingen zijn. Kunt u aangeven welke dat zijn en of die dan ook gedekt zijn? Maar ik weet niet of dat een vraag is om aan u te stellen.
We kunnen een eerste poging proberen. Gaat gewoon.
Ja, dank u. De kindregelingen, dat gaat dan om de kindregelingen, het meedoen aan activiteiten. Officieel het declaratiefonds, maatschappelijke participatie voor jongeren geheten. De computerregeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs. En jeugdfonds sport en cultuur.
Okay. U geeft aan de computerregeling. Ondanks de corona, uit de sheets wordt duidelijk dat er eigenlijk niet meer computers zijn verstrekt. Weet u misschien hoe dat komt?
Dat er niet meer computers zijn verstrekt?
Ja, dat er niet meer aanvragen zijn of dat eigenlijk vergelijkbaar is gebleven?
De aanvragen zijn inderdaad, in het begin van de coronatijd zijn de aanvragen voor de minimaregelingen wat verminderd. Maar dat gaat vooral dan over het meedoen aan activiteiten. Ik heb eerlijk gezegd niet paraat wat het of er in de computerregeling of in de andere minimaregelingen, welke verschillen daar in de aanvragen zijn.
Oké, en u geeft net ook aan regelluw en verder digitaliseren. Bent u niet bang dat je daardoor ook, omdat je dingen meer digitaliseert, dat je daardoor de mensen ook verliest aan het contact? Of,
Dat is wel een punt wat wij daarin meenemen, die angst. Maar wij denken dat we, als wij de minimaregelingen digitaliseren, maar tegelijkertijd ook zeg maar, de papieren optie houden, dat uiteindelijk de mensen toch meestal wel voor de digitale aanvraag zullen gaan. Omdat dat uiteindelijk heel veel meer voordelen heeft. Maar het is in ieder geval niet de bedoeling om de papieren aanvragen, om die maar zo van de een op de andere moment af te schaffen en mensen te dwingen in een digitaal harnas.
Nee, oké, dat is duidelijk. En dan, ik heb nog wel wat meer vragen. Maar ik vroeg me af, als je twee kinderen hebt op een middelbare school, krijg je dan voor al twee de kinderen ook een vergoeding of niet?
Eerlijk gezegd moet ik dat antwoord even schuldig blijven. Ik heb me daar heel erg in verdiept in dat onderwerp. En er zijn heel veel verschillen tussen gemeentes. Maar volgens mij hebben wij een vast bedrag daarvoor. En maakt het niet uit hoeveel kinderen er zijn. Maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen.
Kunt u dat nog uitzoeken?
Ik kan het uitzoeken.
U kunt natuurlijk altijd nog uw vraag eventueel schriftelijk even toezenden. Na afloop van de vergadering. Of morgen of in een laatste stadium dat het nog even nader beantwoord kan worden. Waren dat uw vragen naar aanleiding van de presentatie? Nog eentje?
Okay. Ja, nog eentje. Wat wordt er gedaan om de mensen vanuit de schuldhulpverlening zeg maar, duurzaam te laten uitstromen?
Wij zijn heel erg bezig om aan zelfredzaamheid te werken, of eigenlijk opnieuw weer financiële zelfredzaamheid. We zijn nu ook bijvoorbeeld bezig met afspraken met bewindvoerders. Veel mensen die in schuldhulpverlening zitten, staan ook onder bewind. Daar wordt nu ook adviesrecht aan gemeenten voor verleend. Per 1 januari is er via de wet vastgelegd dat gemeenten ook advies over mogen geven. Wij vinden dat eigenlijk niet genoeg. Dus wij zijn nu bezig met een plan om niet alleen gebruik te maken van het adviesrecht, maar ook verdergaande samenwerking met bewindvoerders. Zodat ook mensen die in de schulden zitten en onder bewind staan, dat er actief weer wordt gewerkt aan die financiële zelfredzaamheid.
Ja, ik ben niet helemaal tevreden, maar goed. Laten we het voorlopig maar hier even bij, als u het met mij eens bent, mevrouw Boegta. Dan ga ik even door naar meneer Bouwmeester. Meneer Bouwmeester, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had een paar vraagjes. De eerste op tweede stukje. Huisbezoeken naar betalingsachterstanden. Hoe moet ik dat zien? Nou, hoeveel rekeningen? Want nu wordt er gezegd, want het is mij alleen de huur bijvoorbeeld, hè, als je die niet kan betalen, want op de rest hebben we geen zicht. Dan komen we langs om vroegtijdig het op te sporen. Maar in welke tijdsbestek moet ik dat zien?
U bedoelt naar hoeveel maanden huurachterstand er een bezoek wordt?
Ja.
Ja. De oorspronkelijke afspraak was dat er een match moest zijn. Dus dat iemand bij twee partijen een betalingsachterstand moest hebben. En dan was één maand, kon er al een reden zijn om hulp aan te bieden.
Ja, oké, maar nu geeft u aan van niet alle partijen doen mee. Dus ook bij één iemand die aangeeft van je hebt een betalingsachterstand, komen we langs. Maar ik neem aan als iemand één maand bijvoorbeeld zijn huur kan betalen, dat u niet meteen 3 dagen later op de stoep staat.
Nee, dat klopt. Nu in coronatijd sturen we een brief. Bij deze is de afspraak dat er na 2 maanden nu dat er dan een hulpaanbod wordt gedaan via een huisbezoek.
Oké. En dan de volgende vraag. Bij het vroegtijdig signaleren van nieuwe gevallen, om het zo maar heel, heel neerbuigend te zeggen, is dat sterk toegenomen in de afgelopen tijd? Of...
Nee, dat is niet heel sterk toegenomen. Het gekke is een beetje van in de coronatijd hebben jullie waarschijnlijk op andere onderwerpen ook wel gemerkt. Dat is heel onvoorspelbaar. En we merken dus wel bijvoorbeeld dat er via de scholen, hè, wat min of meer gewoon weer doorgegaan is, dat daar wel weer een normaal beeld te zien is. Maar verder merken we toch dat het allemaal ietsje minder is dan dat we hadden verwacht. Dus wij hadden zelf ook verwacht dat na de versoepelingen mensen weer massaal zich zouden melden voor financiële cafés en schuldhulpverlening. Maar die enorme toestroom die is er in Uithoren nog niet. De planbureaus in Nederland schuiven hun voorspelling ook steeds verder vooruit. Dus die verwachten eerst ook een stroom in de herfst. En nu hebben ze het al over een toename in 2021 en 2022. Dus als dat ook voor Uithoren geldt, dan moet die hoos nog komen.
Oké. En dan